Goedenavond, lieve mensen. Mijn stem is niet helemaal optimaal, maar dat gebeurt vaker in de winter. Er zijn heel wat mensen die er last van hebben. Maar als je dit beroep hebt, als je wever bent, heb je daar minder mee te maken. Maar ja, ik moet hem nogal vaak gebruiken, dus het duurt lang voordat het overgaat. Ik hoop dat u er niet veel last van hebt. Ik hoop vooral ook dat ik er niet veel last van heb. Er zijn in de schrift heel wat plaatsen die over het Loofhuttenfeest handelen. En voordat ik... Nee, ik wou het andersom zeggen. In plaats van vooraf een aantal schriftplaatsen te lezen, wil ik eigenlijk met u een aantal teksten zo achter elkaar doorwandelen en daar tegelijkertijd wat commentaar bij leveren over het Loofhuttenfeest. Totdat dan vanzelf een bepaald beeld begint te ontstaan. Want er is geen feest dat zo vaak in de schrift wordt vermeld. Ik denk wel dat je dat kan zeggen. Ook een aantal keren, maar daar komen we nauwelijks aan toe, dat in het Oude Testament op dat feest wordt gezinspeeld, zonder dat het Loofhuttenfeest als zodanig genoemd wordt. Soms staat er gewoon het feest. En dan moet je aannemen dat het gaat over het Loofhuttenfeest. We zullen ook in Leviticus 23 zien dat soms het feest eenvoudig het Loofhuttenfeest betekent. En als er een jaarlijks feest genoemd wordt, of het jaarlijkse feest, bijvoorbeeld als Elkana met zijn beide vrouwen optrekt naar Silo, waar dat feest gehouden wordt, waar de tabernakel is, dan gaat het hoogstwaarschijnlijk ook om dat Loofhuttenfeest. Dus er zijn nog veel meer teksten die over dat feest handelen dan die welke u zou vinden als u een concordantie zou raadplegen. Maar de eerste keer is in Exodus 23. Daar zijn we al vaker begonnen. Ook toen we het hadden over het Wekenfeest of het Pinksterfeest. En ook toen we het hadden over het Paasfeest en het feest van de ongezuurde broden. En ook vanavond beginnen we daar. De eerste vermelding in de Bijbel. Exodus 23 vers 16. In vers 14 stond: driemaal in het jaar zult gij mij een feest houden. En dan worden daar het feest der ongezuurde broden en het feest in vers 16, het feest van de oogst der eerstelingen van uw vruchten genoemd. En dan in vers 16b: en het feest der inzameling aan het einde des jaars, wanneer gij uw vruchten van de akker ingezameld hebt. Hier wordt het genoemd het feest der inzameling. Daaraan kun je zien dat het een echt oogstfeest is. Dat gold trouwens ook voor het Wekenfeest. Het Wekenfeest sluit de graanoogst af, de gerstenoogst die eerst komt en daarna de tarweoogst. Maar zoals we direct zullen zien in Deuteronomium 16, het Loofhuttenfeest wordt gevierd als de totale oogst binnengehaald is. En daar wordt met name ook genoemd de druivenoogst en de olijvenoogst. Het is dus een echt oogstfeest. En daarom, als de hele oogst binnengehaald is en de boer met zijn familie optrekt naar Jeruzalem, dan weet hij dat het werk op het land voorlopig klaar is. En daarom is er geen feest zo vrolijk als dat feest. Bij Pascha vinden we geen eenmaal die opdracht om vrolijk te zijn. Bij het Wekenfeest eenmaal, maar bij het Loofhuttenfeest zelfs driemaal. Dat is een bevel. Merkwaardig om een bevel om vrolijk te zijn. Maar het is makkelijker om een week bedroefd te zijn dan een week vrolijk te zijn. Daar moet u maar eens over nadenken. En dit is 7 dagen vrolijkheid. Mag niets in mindering gebracht worden. Een bevel des Heren. 7 dagen vrolijkheid, vermengd met dankbaarheid voor wat de Heere gegeven heeft. Je zou kunnen zeggen, de eerste aanleiding is dan ook dat God als schepper bezongen en geprezen en gedankt wordt bij dat oogstfeest. God is de gever van alle gaven. En als de hele oogst binnen is in de schuren, dan dankt de landbouwer zijn God, de schepper van al dat goeds. Het merkwaardig is in vers 16 dat het aan het einde des jaars is. Hier ziet u nog de oude kalender. Ik weet niet, als u er niet bij was, dan hebt u dat nog niet gehoord over die twee kalenders. Aanvankelijk begon de kalender in de zevende maand. Dan was dat natuurlijk dan ook de eerste maand. Hier zien we dat ook, het is bij het einde des jaars, dus eigenlijk aan het begin van een nieuw jaar, de eerste maand. Maar toen Israël uit Egypte geleid werd, toen veranderde de Heere God die kalender en maakte hij van de lentemaand de eerste maand. Maar die twee kalenders bleven naast elkaar voortbestaan. En daardoor werd het de maand van het Loofhuttenfeest de zevende maand. En dat getal zeven stempelt dit feest heel bijzonder. Het is het zevende feest in Leviticus 23, gevierd in de zevende maand. Het duurt zeven dagen. Op de zevende dag worden zeven stieren geofferd. En in totaal worden op alle dagen bij elkaar 70 stieren geofferd. De Joodse traditie vertelt hoe men daarbij zevenmaal om het altaar trok en zevenmaal het Hosanna aanhief. Als er een feest gestempeld wordt door dat heilige getal, dan is het Loofhuttenfeest. Ik heb u de vorige maal ook al gezegd, het was, zoals de oude schrijvers het al noemen, de heilige maand, die zevende maand. Zoals de Sabbat als zevende dag de heilige dag is, zo is deze zevende maand de maand Tishri, de heilige maand. In Exodus 34 vinden wij dat feest weer vermeld. Exodus 34, daar worden beide feesten, de oogstfeesten, genoemd in vers 22. Het feest der weken, Shavuot, dat betekent letterlijk weken. En dan nader toegespitst staat daar de eerstelingen van de tarweoogst zult gij vieren. Dat is dus het Pinksterfeest. Dat betekent het feest van de 50ste dag, letterlijk gesproken, na de week van Pasen. En dan in vers 22b, en het feest der inzameling bij de wisseling des jaars. Weer diezelfde oude kalender, het is bij de wisseling des jaars dat dat feest van de inzameling gevierd wordt. Pas geleden las ik ergens dat ons woord herfst samenhangt met het Engelse woord harvest. Dat was me nog niet eerder opgevallen. Dat betekent oogst. De herfstmaand is de oogstmaand. En dat was ook in die tijd het geval. Vandaar dit grootste van alle oogstfeesten. Dan gaan we naar Leviticus 23. Dat is natuurlijk de bekendste schriftplaats. Want daar worden, dat hebben we al vaker gezien, de zeven hoogtijden van Israël in geregelde orde opgesomd. In Leviticus 23, vers 34, daar zegt de Heere tot Mozes: op de 15e dag van deze zevende maand begint het Loofhuttenfeest voor de Heere zeven dagen lang. Het Loofhuttenfeest, ik maak elke keer wat commentaar daarbij. Letterlijk gaat het om het feest der hutten, Sukkot in het Hebreeuws. Enkelvoud Sukka, dat betekent hut, of ook tent. Die twee betekenissen lopen door elkaar heen. In onze vertalingen heet dat dan vooral loofhutten, omdat het gaat, dat zien we hier al, omdat het gaat om hutten die gemaakt worden van loof, van looftakken. Takken met bladeren die van bomen genomen worden. Het Loofhuttenfeest voor de Heer, zeven dagen lang. Op de eerste dag zal er een heilige samenkomst zijn, geen allerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Zeven dagen zult gij de Heere een vuuroffer brengen. Dat zullen we direct zien in Numeri. Elke dag zijn eigen speciale offers. Hier horen we voor het eerst dat er ook nog sprake is van een achtste dag. Die heet in de Joodse traditie Shemini Atzeret. Shemini betekent achtste. En Atzeret betekent hier zoveel als afsluiting. Het slotfeest. Het hoort eigenlijk niet bij dat Loofhuttenfeest. Het is een extra feestdag, zou je kunnen zeggen. Zoals het Pinksterfeest wel eens de afsluiting, Atzeret, van de paasperiode wordt genoemd, al is het dan zeven weken later, zo wordt deze achtste dag de afsluiting genoemd van het Loofhuttenfeest en daarmee van alle feesten. Op de achtste dag zult gij een heilige samenkomst hebben en de Heer een vuuroffer brengen. Het is een feest. Geen allerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Die laatste zin betekent altijd dat deze feestdag gevierd werd als een sabbat. Er zijn precies 7 van dat soort sabbatten in dit hoofdstuk. Dagen die precies zo gevierd werden als een gewone sabbat, dat wil zeggen dat men zich onthield van elke vorm van arbeid. En dan in vers 39... Op de 15e dag van de 7e maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, daar hebt u dus weer de nadruk op het oogstaspect, zult gij 7 dagen het feest des Heren vieren. Dat is dat vers waar ik straks op zinspeel. Dit is het feest bij uitstek. Vandaar nogmaals, als je in het Oude Testament vaker hoort over het feest, gaat het over het Loofhuttenfeest. Op de eerste dag zal er rust zijn en op de 8e dag zal er rust zijn. Daar heb je weer die Sabbatdag. Op de eerste dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilgen. En, daar heb je de eerste opdracht, gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heere uw God 7 dagen lang. De analyse van dit vers heeft ertoe geleid dat in de Joodse traditie de lulav, dat is een bundel bestaande uit een palmtak. Dat is eigenlijk wat overeenkomt met het Hebreeuwse woord lulav. Maar waar ook deze andere looftakken aan toegevoegd worden die u hier vindt. Mirten en beekwilgen. En die vruchten van de sierlijke bomen, dat is de etrog. Dat is een soort citroenachtige vrucht, een citrusachtige vrucht die heel zeldzaam is, die vandaag in Israël speciaal voor dat Loofhuttenfeest gekweekt wordt en over de hele wereld onder de Joden wordt geëxporteerd. Precies dus zoals het hier staat voorgeschreven. Gij zult het als een feest des Heren vieren, 7 dagen in het jaar, een altoos durende inzetting voor uw geslachten. In de 7e maand zult gij het vieren. En dan komt er een heel bijzondere toevoeging, waar nog niet eerder op gezinspeeld was. In loofhutten zult gij wonen 7 dagen. Alle die in Israël geboren zijn, zullen in loofhutten wonen. Opdat uw geslachten weten dat ik de Israëlieten in hutten heb doen wonen toen ik hen uit het land Egypte leidde. Ik ben de Heere, uw God. Ten eerste is het dus het oogstfeest bij uitstek. Dat heeft te maken met het heden. Die oogst is nu binnengehaald en nu danken wij de Heere God voor wat hij heeft gegeven. Maar net als bij de andere feesten is er ook een aspect van de verleden tijd. Het is ook een herdenkingsfeest, zoals alle grote hoogtijden. Het is een herdenking, zoals Pasen een herdenking is van de uittocht uit Egypte. Zoals het Pinksterfeest de herdenking is van de wetgeving op de Sinaï. Zo is Sukkot, het Loofhuttenfeest, de herdenking van de 40 jaren in de woestijn, waar het volk gewoond heeft in Sukkot, zoals ook het feest heet. Maar dat woord betekent gewoon in hutten. Nou, u begrijpt wel dat ze in de woestijn niet elke keer hutten van takken van bomen hebben gemaakt. Het woord kan dan ook in de praktijk gewoon tenten betekenen. Israël heeft in tenten gewoond gedurende de woestijnreis. Het volk moet daar aan terugdenken, maar Albert heeft straks al terecht opgemerkt, het bijzondere van dat wonen in tenten gedurende die 40 jaren is geweest dat God hen niet alleen maar vanuit de hemel heeft gezegend in die tijd, maar dat hij ook zelf in een tent in hun midden is komen wonen. In een soeka. En het is buitengewoon belangrijk om dat te bedenken. Omdat dat licht werpt op allerlei bijzonderheden in het Oude Testament. God woonde te midden van zijn volk, maar ook op allerlei bijzonderheden in het Nieuwe Testament. Laat ik u een paar voorbeelden geven. Het allerbelangrijkste voorbeeld is misschien wel Johannes 1 vers 14. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dat Griekse woord dat daar gebruikt wordt is niet het gewone woord voor wonen, maar betekent eigenlijk in een tent wonen. Het is afgeleid van skene, dat is het gewone woord voor tent. Het Loofhuttenfeest in het Nieuwe Testament wordt genoemd skenopergia, dat betekent het oprichten van tenten, oftewel loofhutten. Dat betekent dus, de Heer Jezus is onder ons komen wonen in een tent. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Die verbinding met die heerlijkheid, dus met de Shechina, met de wolkolom, die in het Oude Testament rustte op die tent, verwijst onmiddellijk naar die tabernakel in het Oude Testament. Het is jammer dat dat in de Nederlandse vertaling niet zo goed te zien is, of eigenlijk helemaal niet. Maar u moet dat weten. Johannes zegt, de Heer Jezus is onder ons komen wonen in een soeka, in een tent. Zijn heerlijkheid, dat was de Shechina, letterlijk betekent Shechina eigenlijk de tegenwoordigheid van God. Want Shagan, het werkwoord waarvan het afgeleid is, betekent wonen. Tabernakel in het Oude Testament is ook Mishkan, van hetzelfde werkwoord afgeleid, het werkwoord wonen. Het is eigenlijk het wonen van God op aarde, dat is zijn heerlijkheid. En die heerlijkheid komt tot ons in een tent. Nou, ik heb u al eerder, ga ik nu niet herhalen, argumenten gegeven waarom het heel waarschijnlijker is dat de Heer Jezus in de zevende maand is geboren dan in onze maand december. Wellicht zelfs geboren tijdens het Loofhuttenfeest. En dat is des te opmerkelijker omdat de Heer Jezus daarmee dat Loofhuttenfeest als het ware op een hoger plan heeft gebracht. Zoals hij stierf op het paasfeest, toen hij zichzelf gaf als het ware paaslam. En zoals de Heilige Geest werd uitgestort op het Pinksterfeest, zoals de wetgeving aan Israël een parallelie vertoont met het geven van de Heilige Geest aan de Nieuwtestamentische gemeente, zo is het heel bijzonder als dat waar zou zijn, je kunt het niet definitief bewijzen, maar er zijn wel sterke aanwijzingen voor, als de Heer Jezus geboren zou zijn tijdens het Loofhuttenfeest. Want hij kwam in een aardse tent. U weet, Paulus en Petrus hebben ook hun lichaam vergeleken met een tent, dus zo bijzonder was dat niet. De Heer Jezus kwam onder ons wonen in een tent, net zoals wij wonen in tenten. Dat is ons aardse lichaam. Alleen de tent van God was de tabernakel waarop de Shechina, de heerlijkheid van God, rustte. Zoals bij de Heer Jezus, in die tent van zijn lichaam, de heerlijkheid van God woonde. Er zijn meer van die merkwaardige plaatsen. In het boek Openbaring lezen we meermalen dat de tent van God bij de mensen zal zijn. En daar hebt u dezelfde gedachte. Daar hebt u tegelijkertijd al het toekomstige aspect. We hebben het over heden gehad, over het verleden, maar dat is het toekomstige aspect. Het Loofhuttenfeest wijst ook vooruit naar die tijd dat Israël zal zitten onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, wanneer het tot volkomen rust zal zijn gekomen onder de regering van de Mashiach, de Messias van Israël, de gezalfde, de Christus, en wanneer de tabernakel van God, zo staat het soms vertaald, of de tent van God, de soeka van God, als een beschutting over hen zal zijn. Je vindt er al aanwijzingen voor in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, in het boek Openbaring. De tabernakel van God, de tent van God, de soeka van God zal bij de mensen zijn. Dat vinden we zowel aan het begin van het Vrederijk in Openbaring 7. Wanneer hij zijn tent uitbreidt over al die broeders en zusters die daar komen uit de grote verdrukking. Maar ook aan het begin van de eeuwige toestand. Wanneer daar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is in Openbaring 21. En de Heer Jezus en de Heere God zijn tabernakel, zijn tent zal doen wonen bij de mens. Eigenlijk betekent dat dat hij zelf met zijn heerlijkheid in hun midden komt wonen. En zijn tent als een beschutting over hen allen zal uitbreiden. Dat is mooi, dat we het toch over die nieuwtestamentische plaatsen hebben. Dat ook Petrus daaraan gedacht moet hebben. Ook dat is iets wat in de vertaling makkelijk over het hoofd gezien wordt. Maar u weet hoe in Matteüs 17 beschreven wordt hoe Petrus, Johannes en Jacobus met de Heer Jezus op de berg waren. Ze vielen in slaap. Maar als ze wakker worden, dan zien ze de Heer Jezus van gedaante veranderd. Hij is daar in heerlijkheid met Mozes en Elia. En Lucas 9 vertelt hoe ze samen spreken over de uitgang die de Heer Jezus in Jeruzalem zou volbrengen. Dan gaat het over zijn lijden en sterven. En dan komt daar een volk die hen overschaduwt. Daar hebt u weer die heerlijkheid van God. Zichtbaar als een wolk, net als in het Oude Testament. En dan roept Petrus uit: Heer, laat ons hier 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1.
En vroeger dacht ik inderdaad dat hij daar drie tentjes wou uitspannen. Totdat je realiseerde dat ze echt niet met rollen zeildoek naar boven waren gesjouwd. Die berg op. En toen realiseerde ik mij, hij heeft het niet over tenten van zeildoek. Hij heeft het over Sukkot. Want op zo'n berg is zijn boombladeren en takken genoeg om daarvan drie loofhutten te maken. Wat Petrus daar zegt is, dit is, zo zeg ik het nu met mijn woorden, maar zo interpreteer ik zijn gedachtegang. Dit is het Messiaanse Rijk. Daar is de Messias. In de volle heerlijkheid van zijn persoon. Samen met de hemelse heiligen. Het vrederijk is aangebroken. En het vrederijk in het besef van het Joodse volk is de grote vervulling van het loofhuttenfeest. Het ziet terug naar de reis door de woestijn en de intocht in het beloofde land. Maar het ziet vooruit naar de intocht opnieuw in het beloofde land. Want denk erom. Die woestijnreis is toen begonnen, misschien 1400 zoveel voor Christus, volgens één chronologie. Maar in feite is die reis van Israël nog steeds niet ten einde. Israël is altijd maar op reis. De tijd dat Israël in verstrooiing heeft geleefd, is heel wat langer dan de eeuwen die zij in het beloofde land hebben doorgebracht, toen ze nog een tempel hadden. En zeker in de laatste 2000 jaar, of zeker sinds het jaar 70, is Israël altijd maar op reis. Dat geeft aan het loofhuttenfeest ook een heel bijzondere geur. Israël is nog steeds op reis. Israël is nog steeds vreemdelingen en bijwoners. Ik heb het u al gezegd bij het paasfeest, hoe daar die woorden weer klinken volgend jaar in Jeruzalem. En de Joden in Jeruzalem die daar het Pesachmaal vieren, zeggen volgend jaar in de tempel. Er blijft altijd wat te wensen over. En zelfs als er nu, ook al is er nu een staat Israël, zelfs daar voelt Israël zich in veel opzichten nog steeds vreemdeling en bijwoner, zolang de tempel niet herbouwd is. Dat was natuurlijk ook een van de geweldige spanningen rondom die tempelberg. Die merkwaardig genoeg een heilige berg is, de heilige berg van de Joden en een van de heilige plaatsen van moslims, hoe zij samen die ene berg delen als een heilige berg. Maar voor Israël is de vreemdelingschap, de verstrooiing, de diaspora pas voorbij als daar weer een tempel zal staan. Met andere woorden, als de Heere God zelf zijn soeka, zijn tent als een beschutting over Israël zal uitbreiden. Als de heerlijkheid des Heren weer is neergedaald uit de hemel. En hier op aarde zijn plaats heeft ingenomen. Zoals Ezechiël het heeft voorspeld. Daar in Jeruzalem. Toen Mozes en Elia op de berg waren. En Petrus die woorden sprak. Die helemaal niet zo dwaas waren als wij soms denken. Was ineens op zich natuurlijk toch heel verkeerd wat Petrus zei, want hij was te vroeg. Het was nog niet het moment. Het was nog slechts een voorproefje. Ze gingen weer van de berg naar beneden en keerden terug tot de realiteit van alle dag. Maar de wens als zodanig die hij daar uitsprak was niet dwaas, was volkomen terecht. Als de Heer Jezus is opgestaan uit de doden en de Israëlieten vragen in Handelingen 1, is het nu de tijd dan om uw koninkrijk voor Israël op te richten? Dan denken heel wat mensen die nog aanhangers zijn van de vervangingstheologie, dat die domme discipelen er nog steeds niets van begrepen hadden. En dat is volkomen misplaatst. De vraag was geheel en al terecht, nu de Heer Jezus was gestorven en opgestaan, of dan nu de tijd voor het herstel van Israël was aangebroken. En de Heer Jezus antwoordt ook helemaal niet dat een domme vraag was of dat volkomen misplaatst was zoals ze vroegen. Hij zegt alleen maar de tijden en de gelegenheden komen jullie niet toe om te weten. Je zou bijna kunnen zeggen hij zegt het komt wel, maar op Gods tijd en die is jullie niet bekend. Eigenlijk is het dus veel eerder een bevestiging van de terechtheid van die vraag. Alleen ze mochten niet weten, konden niet weten wanneer. Maar die gedachte is heel belangrijk. Loofhuttenfeest vieren betekent, we hebben nog altijd niet het einde bereikt. En daarom heeft ook het Loofhuttenfeest een heel bijzondere messiaanse dimensie, als ik het zo mag uitdrukken. Zoals dat natuurlijk voor al deze hoogtijden geldt. Maar ze wijzen op een heel bijzondere wijze vooruit. Laten we naar nummerie gaan, nummerie 29. Elke keer komt een stukje bij die legpuzzel. En nummerie 29 is heel bijzonder omdat het Loofhuttenfeest hier verreweg het uitvoerigst beschreven wordt. Zoals het in Leviticus 23 vooral gaat om die heilige samenroepingen, die samenkomsten. Dat is een belangrijk element. Gods volk komt bijeen op die hoogtijden. Zo ligt de nadruk in nummerie op de offers die gebracht worden. En hier wordt van alle 7 dagen verteld wat er wordt geofferd. Er is een element dat altijd hetzelfde is. 2 rammen, 14 eenjarige schapen, gaaf zullen ze zijn, en het bijbehorend spijsoffer, fijn meel aangemaakt met olie, 3/10 bij elk van de 13 stieren. Ik lees nu vers 14. Daar gaat het namelijk op die eerste dag. Die offers zijn gelijk op alle dagen behalve het aantal stieren. Op de eerste dag is dat namelijk 13, de volgende dag 12 en op de volgende dag 11 enzovoort. En het eindigt dan met die 7 stieren waar ik het straks al over had. Op de 7e dag 7 stieren. En als je dat bij elkaar optelt kom je precies op 70. Maar er is iets merkwaardigs aan wat al vaak de aandacht heeft gevraagd. Waarom die geleidelijke teruggang? Even voordat ik aan die vraag begin, roep ik u een herinnering, want dan realiseer je weer, dat heb je de vorige keer wel verteld, maar niet iedereen was er en niet iedereen weet dat misschien nog. Die offers zijn natuurlijk belangrijk, omdat ze elke keer bij elk feest, dat zijn eigen betekenis heeft, aangeven, denk erom, dat wat in dat feest wordt voorgesteld, vindt altijd zijn grondslag in het offer. En dat betekent, Nieuw Testament is gesproken, in het offer van Christus. Daarom zijn er ook altijd die 2 offers, een brandoffer en met het bijbehorend spijsoffer enerzijds en een zondoffer anderzijds. Aan de ene kant het brandoffer dat ons aangenaam maakt bij God, en aan de andere kant het zondoffer dat onze onaangenaamheid, onze zondigheid wegneemt voor God. Ik vind het altijd het mooiste om dat zo te onthouden, zo heb ik het ook al eerder gezegd. Als een Israëliet zich door handoplegging één maakt met het brandoffer, gaat al de welaangenaamheid van dat brandoffer op hem over. En bij de zondoffer is het net andersom. Al onze onaangenaamheid gaat over op dat zondoffer. Dat is belangrijk. Dat zijn de 2 zijden van het werk van de Heer Jezus. Het zondoffer laat zien dat God alles in Christus, alles heeft weggenomen wat tussen God en ons instond. Maar dat andere is minstens zo belangrijk. Dat brandoffer laat ons zien dat we niet alleen maar bevrijd zijn van onze zonde, dat is de negatieve kant, maar dat we aangenaam gemaakt zijn in Christus. Dat is de positieve kant. In Christus zijn we voor God zo liefelijk als de liefelijke geur van dat brandoffer, zo liefelijk als de persoon en het werk van Christus zelf voor het hart van God zijn. En daarom is het zo treffend dat bij die offers altijd die 2 kanten aanwezig zijn. Die 2 zijden van het werk van de Heer Jezus. En dan toch die teruggang in dat aantal stieren. De gewone uitleg daarvoor, en die is zonder twijfel steekhoudend, heeft te maken met wat ik straks al zei. Het is heel moeilijk om 7 dagen vrolijk te zijn. Wij mensen spelen het makkelijker klaar om 7 dagen bedroefd te zijn. En sommigen weten dat maar al te goed uit ervaring. Maar we zullen straks in Deuteronomium nog eens 2 keer die opdracht vinden om vrolijk te zijn. Dat is moeilijk. En je ziet hier een soort natuurlijke achteruitgang. Die toch dan weer merkwaardigerwijze eindigt bij een zekere volmaaktheid, bij 7. Want het is een teruggang van 13 naar 7. En dan wil ik niet al te veel aan inlegkunde doen, maar ik kan er toch niet omheen om die gedachte aan u door te geven ter overweging, zonder nou te zeggen dat is de uitleg. Maar als dat Loofhuttenfeest vooruitwijst naar het Messiaanse vrederijk, dat niet eeuwig is, dat beperkt is in de tijd. Openbaring 20 spreekt van 1000 jaar. Of je dat nou letterlijk of figuurlijk neemt, het is toch in ieder geval een beperkte periode. Dan zie je ook in dat rijk een zekere achteruitgang. Men gewent zich aan alles. Ook aan de zegeningen die God in Christus op aarde zal werken. En daarom zie je aan het einde van die 1000 jaar, als de Satan wordt losgelaten, dat hij zomaar een zeer groot deel van de mensheid, die toch zo lang de zegeningen van het rijk heeft meegemaakt, zomaar een groot deel van het rijk weer achter zich aan krijgt. om de legerplaats van de heiligen, dat zijn de ware getrouwen in dat vrederijk, als het kan aan te vallen en te vernietigen. Is het niet merkwaardig? Het begint zo prachtig, dat rijk. En ook daarin is een bepaalde achteruitgang. Het lijkt wel een wet van Meden en Persen te zijn, dat alles wat God heeft gegeven een dergelijke ontwikkeling doormaakt. Het begint altijd zo prachtig als een grote opwekking die God geeft. Of het nou de geschiedenis van Israël is, of van de kerk op aarde, of de geschiedenis van uw eigen speciale geloofsgemeenschap. Het begint altijd zo prachtig en na verloop van tijd komt er geleidelijk aan de klad in. En dan soms zie je dat God een opwekking geeft, een grote vernieuwing, en dan gaat dat proces weer zo achteruit. Dat zou wel eens de verklaring kunnen zijn van deze achteruitgang. Maar daarom zeg ik, het is treffend, het begint met 13, dat is een raar getal, maar daardoor eindigt het precies op 7. Er zit toch een soort, er blijft toch een soort element van volmaaktheid in. Het is toch Gods werk. Ook in het vrederijk. Wordt dan nog van de achtste dag gesproken, met slechts één stier als brandoffer. Dat neemt dan weer die eigen plaats in vers 35 van nummer 29. Maar daar wil ik verder niet dieper over uitweiden. Laten we eens kijken naar Deuteronomium 16. We bladeren zo wat kalm door de schrift. En kijken wat elke keer weer aan nieuwe elementen over dat vrederijk, over dat loofhuttenfeest eraan toegevoegd worden. Want de schrift herhaalt zich niet echt. Deuteronomium 16, daar hebben we ook al verschillende keren naar gekeken. Daar worden de drie grote feesten genoemd. En het derde, het loofhuttenfeest, dat vinden we in vers 13. 16 vers 13. Het loofhuttenfeest zult gij 7 dagen vieren. Wanneer gij de opbrengst hebt ingezameld van uw dorstvloer en van uw perschuip. Dorstvloer hebben we het al over gehad, dat is eigenlijk al bij het Pinksterfeest. De korenoogst. Maar ook de perskuip, daar worden de olijven en de druiven geperst. Gij zult u verheugen, daar heb je de tweede bevel, op uw feest. Gij met uw zoon en uw dochter, uw dienstknecht en uw dienstmaagd, met de leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe, die binnen uw poorten wonen. Ik moet zeggen, ik vind dat wel mooi. Sommige mensen denken dat bij het christen zijn hoort een lang gezicht, zwarte kleren, een somber uiterlijk. Ze denken dat het meest trieste godsdienst die er op aarde bestaat. En af en toe moet de Heere God dat doorbreken door een rechtstreeks bevel. Gij zult vrolijk zijn. En ik weet zeker dat hij dat in sommige geloofsgemeenschappen ook roept, alleen het dringt toch niet door. De geluidsversterking staat niet hard genoeg. Gij zult vrolijk zijn. Merkwaardig is, in Deuteronomium 14, dat moet u zelf maar eens nalezen, daar wordt gezegd dat één keer in de 3 jaar, dan werd er nog een derde 10% van het volk geheven. En die moesten ze meenemen naar Jeruzalem. En als dat te ver was, dan moesten ze dat thuis maar verkopen, die derde deel van hun goederen. Nee, een derde 10% van hun goederen. En dat geld moesten ze meenemen naar Jeruzalem. En als ze daar dan waren, ja, je gelooft je ogen niet, dan moesten ze daar wijn voor kopen. En met, zie je wel, dit hoor je al de reactie uit de zaal, dat geloven de mensen niet. Nou, lees het thuis maar na. En dan moesten ze die wijn meenemen naar het heiligdom. Dat is natuurlijk wel belangrijk, hè? Dus niet zomaar wijn drinken. Het is wijn drinken voor het aangezicht van God. En daar dan samen met je gezin vrolijk zijn. We lezen in de Bijbel zelfs van de wijn dat dat het hart van God verheugt. Wijn is net als veel andere dingen, daar moet je niet te veel van nemen. Maar als je het verbiedt, dan verbied je iets waar zelfs God van houdt. En dat kan ook niet de bedoeling zijn. En ik zei tegen een broeder in Amerika, daar zijn ze nogal goed in dat verbieden van de wijn. Ik zei maar zelfs, Paulus zegt tegen Timotheus, drink een weinig wijn. Nou, nee, zegt hij, daar staat er niet, staat, neem een weinig wijn. Hij moest dat inwrijven in de buikwand. Ja, nou ja, zo kan ik ook de Bijbel uitleggen. Ik zeg, nou, ik neem het toch maar op de gebruikelijke manier tot mij. Maar het is belangrijk. Het is met veel dingen in de schrift. Ze kunnen een aanfluiting worden. Ze kunnen een aanleiding worden om juist van de Heere God vandaan te raken. En hoeveel mensen tobben niet met het probleem van alcoholisme. Het probleem van te veel nemen van het goede dat God gegeven heeft. Maar de oplossing is niet te verbieden. De oplossing is om er goed mee leren omgaan. En dat zien we hier. We zien dat op allerlei plaatsen, ook in het Oude Testament, zonder dat ik daar nu op in wil gaan, waar het feest genoemd wordt, dat deze vrolijkheid daar vermeld wordt. Ook de vrolijkheid van de wijn. Dat is dat. Het wijn drinken hier in de symboliek ervan. Het wijn drinken in de tempel voor het aangezicht van God. Onderstreept nog eens iets dat God en wij iets hebben waarin we ons samen verheugen. Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Waarin hebben wij gemeenschap met de Vader? Daarin dat wij dezelfde vreugde in de Zoon hebben als die Hij heeft. Wat is onze gemeenschap met de Heer Jezus? Wat hebben wij gemeenschappelijk met de Heer Jezus? Dezelfde vreugde die Hij in de Vader heeft. En de wijn is dat wat God en mensen verheugt, lezen we in Richteren 9. En dat wordt daarin tot uitdrukking gebracht. Het is een symbool. Een symbool van de vreugde die ontstaat door dat wat God en de mens gemeenschappelijk hebben. Dat klinkt bijna alsof we God daarmee naar ons niveau trekken, maar dat is niet zo. God trekt ons naar zijn niveau. Want wat we met God gemeenschappelijk hebben, dat is de vreugde in de Heer Jezus. En pal achter die tekst in 1 Johannes 1, waar dat staat, onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus, staat erachter. Deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen is. Vanuit die gemeenschap is daar sprake van volkomen blijdschap. En dat met je hele gezin. Als er iets is wat papa en mama verheugt en de Heere God verheugt, dan zou het afschuwelijk zijn als ze dat niet konden overbrengen op hun kinderen, zodat die zich daar ook in zouden leren verheugen. 7 dagen zult gij feest vieren ter ere van de Heere uw God, op de plaats die de Heere verkiezen zal. Dat is hier het belangrijke punt. Dat is nieuw. Dat wisten we nog niet. Leviticus zegt, kom bij elkaar, je moet samen vrolijk zijn, dat is niet individueel. Numeri zegt, breng offers. Dat wil zeggen, plaats je feestvreugde op de basis van het werk van de Heere Jezus. Deuteronomium zegt, en doe het op de goede plaats. Want in Deuteronomium, vooral in het eerste deel van het boek, wordt vele malen, vanaf hoofdstuk 12 moet ik eigenlijk zeggen, wordt vele malen verwezen naar de plaats die de Heere God verkiezen zou. Dat wil zeggen, dat bleek uiteindelijk de tempel van Salomo te zijn. Dat is die centrale plaats van eredienst. Daar moesten ze bij elkaar komen. Daar moesten zij feest vieren. De feesten worden dus heel strak gekoppeld aan de tempel. Dat is merkwaardig, want oorspronkelijk was daar dus geen sprake van. Maar later werd die koppeling aan de tempel zo sterk dat toen de tempel wegviel in het jaar 70... die feesten daarmee ook helemaal vervallen leken te zijn, omdat de centrale plaats van eredienst weggevallen was. En Israël moest zich helemaal opnieuw daarop instellen om nu toch die feesten te gaan vieren, ook los van de tempel. Hier wordt het verbonden aan de plaats waar de Heere zou wonen. Nogmaals, waarachtige feestvreugde is altijd voor het aangezicht van God. Een vreugde waarin God niet kan delen is geen echte vreugde. Dat is de vreugde van de oudste zoon in de gelijkenis. Die zegt, u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Kijk, daaruit bleek dat zijn hart niet op de goede plek zat. Hij wou feest vieren met zijn vrienden, maar niet met zijn vader. En die vader had een heel speciaal feest waarin die verloren zoon centraal stond. Maar de oudste zoon had daar geen trek in. Dat is dus het nieuwe element dat we hier vinden. En dan staat er nog eens aan het eind van vers 15, dat is dus de derde keer in totaal. De Heer uw God zal u zegenen in heel uw oogst en in al het werk uw handen, zodat gij waarlijk vrolijk kunt zijn. Dat is dus in totaal 3 keer dat de Israëliet zou verschijnen voor het aangezicht des Heren. Laten we nu eens even kijken naar een van de historische vieringen daarvan. Er zijn er verschillende. Ik noem kort even 1 Koningen 8... Kort, omdat er van het loofhuttenfeest niet zo direct sprake is, maar er staat wel, want als de naam het loofhuttenfeest komt daar niet voor, maar in 1 Koningen 8 gaat het over de inwijding van de tempel. En dan is het wel treffend dat Salomo daarvoor een heel speciale tijd heeft uitgekozen. Er staat in vers 2, alle mannen van Israël kwamen bij koning Salomo samen op het feest in de maand Etanim. Dat is de oude naam van het feest. Na de Babylonische ballingschap kreeg het de Babylonische naam Tishri. Dat is de 7e maand. Dus ter gelegenheid van die heilige 7e maand werd die tempel door Salomo ingewijd. Nou, dat is een prachtige link naar Deuteronomium 16. Die feesten moesten gevierd worden op de heilige plaats. Dat is in de tempel van Jeruzalem. En nu wordt die tempel ingewijd juist ter gelegenheid van dat grote feest. Maar ik dacht vooral aan Nehemia. Dat is de vrolijkste viering van het loofhuttenfeest die wij kennen. In Nehemia 8. Daar ziet u ook de spontaniteit van de herontdekking. Dat kun je in de kerkgeschiedenis menigmaal terugvinden. Als mensen iets herontdekken dat eigenlijk onder het stof weggezakt is en het wordt weer opnieuw opgegraven, dan is dat een geweldig feest. Want in Nehemia 8 vers 15, daar lezen we dat ze samen uit de wet lazen. Nou, die was ook helemaal onder het stof begraven geweest. Ze kenden de wet des Heren niet. Moet je voorstellen dat je in een generatie opgegroeid bent waar het christendom al zo'n beetje bestaat, maar niemand meer een Bijbel heeft. Niemand meer die Bijbel kent. En nu wordt die Bijbel voorgelezen. Het enthousiasme dat je opgegroeid bent in een vaag christelijke context, maar niemand las meer de Bijbel. Niemand had meer een Bijbel. En nu ineens wordt die Bijbel voorgelezen. En dan ontdekken ze in de wet die de Heer gegeven had, ik lees Nehemia 8 vers 15, dat de Israëlieten op het feest in de zevende maand in loofhutten zouden wonen. En ze keken het nog eens na op de kalender en dat was nu. Wat een vreugde. Zij dat zijn bevel zouden uitvaardigen en laten omroepen in al hun steden en in Jeruzalem van deze inhoud. Trek uit naar het gebergte en brengt het loof van de olijfboom, van de olijfwillig, van de myrt, van palmen, van loofbomen, om loofhutten te maken zoals geschreven staat. Nou, en dan zien we dat volk dat doet, ze maken zich allemaal loofhutten, ieder op zijn dak, in hun tuinen en in de voorhoven van het huis Gods en op het plein van de waterpoort en op het plein van de Efraimpoort. Dus ze deden het nog eens veel uitbundiger dan eigenlijk was voorgeschreven. De hele gemeente van hen die uit de ballingschap waren teruggekeerd maakten loofhutten en woonden in de loofhutten. Zo hadden de Israëlieten niet gedaan sinds de dagen van Jozua de zoon van Nun tot op die dag. Er heerste dus zeer grote vreugde. Uit het boek der wet Gods las men elke dag voor, van de eerste tot de laatste dag. Zij vierden 7 dagen feest. En op de 8e dag was er een feestelijke vergadering volgens het voorschrift. Dat is mooi, nietwaar? Zij vierden uitbundig feest en ze lazen ook elke dag voor uit de wet Gods. Dat is merkwaardig als je nagaat wat Israël vandaag leest. U weet, het heb ik al eerder verteld, het Joodse Oude Testament heeft een andere indeling, een andere volgorde van de Bijbelboeken dan wij dat kennen. En zo staan er 5 boekjes bij elkaar die aangeduid worden als de 5 Megillot. Dat betekent letterlijk de 5 feestrollen. Esther wordt uiteraard gelezen met Purim. En Rut wordt gelezen, ik zou bijna zeggen, uiteraard met Pinksteren. Het Hooglied wordt gelezen met Pesach, dat is wat minder voor de hand liggend. En helemaal weinig voor de hand liggend is wat met Sukkot gelezen wordt. Dat is het boek Prediker. Daar weet Magda alles van, want die heeft er gisteravond over gehoord. Die zou ik kunnen navertellen. Want toen heb ik op een andere plek iets verteld over prediken. Maar ik heb niet de link gelegd naar het loofhuttenfeest. En dat is merkwaardig, dat vind ik zo spannend. Waarom zou een mens nou op het loofhuttenfeest uit Prediker lezen? Alles is, nou als je nou de feestvreugde wilt bederven, moet je zo beginnen. Ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. Maar ik denk dat de Joden dat hebben zijn gaan lezen juist vanuit, niet vanuit de negatieve kant van het boek Prediker, want die lijkt het te zijn, maar dat is maar schijn, maar juist vanwege de positieve kant. Prediker sluit zich aan bij het gevoel van een heleboel mensen die de zinloosheid van het bestaan ervaren. Waarvoor doe je het nou allemaal en waarvoor sloof je je uit en uiteindelijk sterf je toch en dan moet je het allemaal achterlaten. Er zit een heel stuk relativering van het mensenleven in dat boek en dat is heel herkenbaar. Dat is eigenlijk helemaal niet somber, dat is eigenlijk heel realistisch. Maar het mooie is dat dat boek eigenlijk niet een boek over somberheid is, maar over vreugde. Die vreugde komt aan het eind van het boek daarin tot uitdrukking dat het hele leven gezien wordt in het licht van God, in het licht van de eeuwigheid. Maar ook voordat de prediker, dat Salomo, daaraan toe is, zie je elke keer, bijna om het andere hoofdstuk, er een glimp van hoe ook in het gewone alledaagse leven met al zijn teleurstellingen en met al zijn desillusies, daar de vreugde is. Ik zou dat bijna noemen de kleine vreugde die God geeft elke dag. De vreugde met je levenspartner wordt daar concreet genoemd. De vreugde van eten en drinken. Het is eigenlijk een boek over levenskunst. Een boek dat ondanks alle teleurstellingen van het leven zegt. En kun je dan toch dankbaar zijn voor wat je nou nog wel hebt. Voor de zegeningen die God je wel geeft. En daarom vind ik het zo treffend dat dat nu juist met Loofhuttefeest wordt gelezen. Het boek gaat niet over somberheid, dat lijkt maar zo. Het gaat heel realistisch over hoe het leven is. Ik dacht daar zo aan vorig jaar oktober toen Loofhuttefeest in Israël gevierd werd. Terwijl het in Jeruzalem een puinhoop was door de vele gevechten tussen Israëlische militairen enerzijds. En Palestijnse jongeren met name anderzijds. Er was helemaal geen reden tot vreugde. Maar de Heere God gaf een gebod 3 keer en hij zegt gij zult vrolijk zijn want het is Loofhuttefeest. En dus was men vrolijk. En dat is iets heel bijzonders, dat moet u maar eens nalezen in het boek Prediker. Het is een boek over de vreugde. Er zijn misschien nog wel meer redenen te bedenken waarom nu juist Prediker. Maar dit is toch in ieder geval een heel praktische en heel bijzondere reden. Goed, ik heb u gezegd, het is het boek dat vooral, het feest dat vooral heen wijst naar het Messiaanse Rijk. En in de laatste minuten die we nog hebben, zou ik graag iets daarvan willen lezen met u. Ik heb al gezegd, ik wandel zo met u een beetje door het Oude Testament. En laten we eens beginnen met een vers uit Hosea. Hosea hoofdstuk 12. Hosea is dan bepaald niet het makkelijkste Bijbelboek. Maar een paar dingen zijn gelukkig toch een beetje duidelijk. Zo op het oog. Met wat goede commentaren wordt de rest ook wel duidelijk. Maar in Hosea 12 vers 10 geeft de Heere God een bijzondere belofte voor de toekomst. En hij zegt, ik ben de Heere uw God. Van het land Egypte af. Dat wil zeggen, vanaf de uittocht uit Egypte waren zij, was de Heere hun God. Hij begint dus bij hun geschiedenis helemaal aan het begin en hij wijst vooruit naar het einde. Ik zal u weer doen wonen in tenten als in de dagen der samenkomst. Alleen al het laatste is geheimzinnig. Vermoedelijk betekent dat zoveel als in de dagen dat u feest vierde. Het feest van Loofhutten vierde. Zo zal ik jullie uiteindelijk brengen tot een grote vervulling. Wanneer jullie zullen wonen in Sukkot, in tenten. Niet omdat jullie weer in de woestijn zijn, maar als een heenwijzing naar de grote vreugde van het vrederijk. In Ezechiël 34, als u dat even met mij wilt opzoeken. Dit zijn dus een paar plaatsen waar dat Loofhuttefeest niet rechtstreeks genoemd wordt. Waar je tussen de regels door moet vinden. In Ezechiël 34, daar spreekt de Heere over zichzelf als de herder van de schapen. Maar ook spreekt hij over de ware David, zijn knecht. Dat is de Messias. Die over hen als herder zou worden aangesteld. Dat is dus de heenwijzing naar het vrederijk. Zo staat er in vers 23 van Ezechiël 34. Dan zal ik 1 herder over hen aanstellen die hen weiden zal, mijn knecht David. Hij zal hen tot een vorst zijn in hun midden. En dan komt er in vers 25... Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten. En het wild gedierte uit het land wegdoen. Zodat zij veilig kunnen wonen in de steppen en slapen in de bossen. Ik zal die ja al wat rondom mijn heuvel ligt tot een zegen stellen. Ik zal de regen doen neerdalen op zijn tijd. Zegenbrengende regens zullen het zijn. Het geboomte des velds zal zijn vrucht geven en het land zijn opbrengst. Veilig zullen zij in hun land leven. En zij zullen weten dat ik de Heere ben. De puzzel is natuurlijk nou dat u bij uzelf denkt, wat heeft dat nou met het Loofhuttefeest te maken? En dat hangt samen met 1 aspect van dat Loofhuttefeest dat ik nog niet genoemd heb. Ik heb het straks al verteld over die 8e dag, maar nog niet over de zin en de betekenis van die Shemini Atzeret. Die 8e dag, die dus de afsluiting vormt van dit feest. Die 8e dag is een biddag voor het gewas. Dat wil zeggen, 7 dagen wordt feest gevierd. Kijkt men terug naar de oogst die binnengehaald is. Maar nu staan de verdere herfstmaanden en de wintermaanden voor de deur. En dat is ook het droge tijdperk. En het is toch zo belangrijk dat dat beetje water valt dat absoluut nodig is, opdat er straks ook weer een oogst zal mogen zijn. Israël is afhankelijk van de late regen en de vroege regen. De regen die aan het begin van het jonge gewas staat, die het als het ware tot ontkiemen moet brengen, en die late regen of de vroege regen, dat hangt er vanaf welke kalender je gebruikt, en de regen die nodig is om tenslotte tot de rijping te komen. Niet te veel regen en niet te weinig. U weet, boeren zijn allemaal erg kritisch of het nou een Nederlandse of een Israëlische is. Alleen hier wordt meer gebeden dat er wat minder regen mag vallen en daar weer dat er weer wat meer regen mag vallen. Wij hebben in herfst echt geen behoefte om te bidden om regen, maar in Israël is dat natuurlijk heel anders. Regen wordt in Deuteronomium genoemd de zegen des hemels. Er wordt een frappant verschil genoemd met Egypte. In Egypte hebben ze geen regen, althans veel te weinig. Daar wordt gezegd, in Deuteronomium 11, dat het water daar komt niet van de hemel, maar van de voet. Pompen. Staat er letterlijk zo. Daar wordt het water door irrigatie over het land gebracht. Daar breng je het zelf kunstmatig over het land. Ook daar heeft het land water nodig. Maar het water komt uit de Nijl. En als contrast daarmee zegt de Heere tegen Israël: in Kanaan zal ik het jullie uit de hemel geven. Dat kun je ook weer helemaal geestelijk uitwerken. Maar dat is een frappant verschil. En hier zie je dat de Heere God zegt, als een van de zegeningen van het vrederijk, dat hij regen zal geven. Met andere woorden, dat hij een antwoord zal geven op de gebeden die Israël opzendt tot de hemel. Op die biddag voor het gewas. Dat gebed om regen. In Israël was dat toen de tempel er nog stond een geweldig ritueel. Een hele stoet met priesters elke dag van het feest, en zeker op die laatste dag, daalde af van de tempel die op een berg ligt, door de voorhof van de vrouwen, daarna nog weer lager naar de voorhof van de heidenen, en dan nog weer later tot onder bij het badwater van Siloam. U zou die route, als u daar nog eens bent, en u mag weer de tempelberg op, dat mag geloof ik momenteel niet, dat begrijpt u waarom, dan kunt u die route zelf vervolgen. Er was een geweldige menigte op de been vanwege dat ritueel van het water scheppen. Er staat ergens in de Talmud geschreven: wie nog nooit het water scheppen heeft meegemaakt, weet niet wat blijdschap is. Nou, dat zijn wij dus allemaal, wij weten het niet, want we hebben het geen van allen meegemaakt, want er is geen tempel. Maar zo'n geweldig feest was er, zo'n geweldige vreugde was er. Er waren trompetten bij en er werd bij gedanst. Er zijn ook weer aanwijzingen voor in het Oude Testament, voor dat ritueel. Maar er staat er ook weer niet bij dat het loofhuttenfeest was. Maar we kennen het vooral uit de Joodse traditie. En u zult recht zien waarom ik u dat zo uitvoerig vertel. De zin van dat ritueel was om water te brengen uit dat badwater van Siloam, dat omhoog te voeren in gouden kruiken, terug naar het tempelgebied, door de voorhof der heidenen, trap op, voorhof der vrouwen, trap op, kom je in de binnenste voorhof. En daar werd dat water plechtig uitgegoten aan de voet van het altaar. Als een symbolisch gebed: Heere, geef water. Geef regen. En waarvoor heb ik u dat nou verteld? Om 2 redenen. Vanwege Zacharia 14 en vanwege Johannes 7. Dan gaan we eerst naar Zacharia 14. Zacharia 14 vertelt ons over de eindstrijd, over de komst van de Heer Jezus in vers 5 aan het einde. En de Heere mijn God zal komen, alle heiligen met hem. Dan lezen we vers 9: en de Heere zal koning worden over de hele aarde. En dan wordt daar iets verteld over de vreugde van dat komende vrederijk. En dan staat er dit in vers 16. Alle die zijn overgebleven van al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning, de Heere der heerscharen. En het loofhuttenfeest te vieren. Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heen trekken om zich voor de koning, de Heere der heerscharen neer te buigen, op hem zal geen regen vallen. Ziet u? Als je niet naar het loofhuttenfeest gaat, als je te beroerd bent om mee te bidden om de zegen des hemels, want regen is zegen, dan krijg je ook geen regen. Met name de Egyptenaren, die het meest van allemaal nodig hebben, worden hier speciaal gewaarschuwd. Indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en komen, op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de Heere de volken zal treffen die niet heen trekken om het loofhuttenfeest te vieren. Maar ziet, hier wordt het verbonden met regen. En dat is een heel bijzonder aspect. En nu neem ik u mee, als klap op de vuurpijl zou ik bijna willen zeggen, naar die ene keer dat in het Nieuwe Testament gesproken wordt over het loofhuttenfeest. In Johannes 7. Het is merkwaardig dat wij verschillende malen lezen over het paasfeest. Aan de hand van die paasfeesten, met name in het Johannesevangelie, kunnen we zelfs de hele chronologie van de omwandeling van de Heer Jezus reconstrueren. Johannes 5, vers 1 is een beetje lastig. Daar staat: daarna was er een feest van de Joden. Jezus ging op naar Jeruzalem. Daar staat niet bij welk feest het was. Met andere woorden, er zijn daar net zoveel theorieën over als dat er feesten in Israël zijn. Maar in hoofdstuk 7 zijn we weer op vaste grond. Want daar staat in vers 2, nu was het feest van de Joden, het loofhuttenfeest, nabij. En dan zeggen zijn broers tegen hem: vertrek van hier, ga naar Judea, want er zijn ontzettend veel mensen op de been. Dus als je nou werkelijk mensen wil bereiken, het lijkt een heel aardig advies, maar die broers geloofden niet in hem. Dan staat er in vers 5. Het lijkt een heel aardig advies, maar het is toch wel een beetje merkwaardig van mensen die van zijn boodschap zelf eigenlijk niet moesten hebben. Laat ook uw discipel uw werken aanschouwen, want niemand doet iets in het verborgen. Het dacht zelf openlijk bekend te zijn, maar de Heer Jezus gaat nog niet. Hij zegt in vers 6, mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is altijd bereid. Ja, als je niet in afhankelijkheid van God leeft, kun je altijd zelf beslissen over je tijd. Als je wel in afhankelijkheid van de Heere God leeft, dan moet je wachten op zijn signaal. En dan lezen wij dat de Heer Jezus in vers 14, toen het feest al half voorbij was, ook opging naar de tempel en leerde. Vers 10 staat al, toen ging hij ook zelf op, niet openlijk, maar als in het verborgen. Maar dan halverwege het feest treedt hij plotseling tevoorschijn. Nou, dan ontstaan er hele discussies, maar nu neem ik u mee naar vers 37. Daar staat de laatste, de grote dag van het feest. Even weer een moeilijkheid. Sommige uitleggers zeggen dat is de zevende dag. Want dat waterscheppen duurde 7 dagen. Anderen zeggen nee, het was nu juist die bijzondere dag, die 8e dag. Nou, daar zullen we ons maar niet mee bezighouden. Het was op het hoogtepunt van het waterschepritueel. Want op die laatste dag ging men zelfs 7 maal met dat water om het altaar heen. 7 maal werd het grote Hosanna gezongen en dan werd dat water uitgegoten. Dan moeten we zich eens voorstellen. Die gigantische mensenmenigte uit heel Israël en zelfs uit de diaspora, dat weten we in Handelingen 2, van hoe ver de mensen wel niet kwamen. Het tempelplein is zwart van de mensen. En ik kan me zo voorstellen dat ze allemaal doodstil waren op het moment dat die priesters met hun witte gewaden plechtig een gouden kruiken leeggoten daar aan de voet van het altaar. En op dat moment klinkt er een luide stem over het tempelplein. We lezen enkele malen dat de Heer Jezus geroepen heeft. Dit is een van die gelegenheden. Met luider stem zegt hij dit: als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan zegt de schrijver: dit nu zei hij van de geest die zij die in hem geloven zouden ontvangen. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijk. Ziet u nu hoe je deze verzen niet in hun volle plechtigheid kunt omvatten, als je niet weet wat daar gebeurde. Want we kunnen er toch niet in twijfel, aan twijfelen als de Heer Jezus spreekt over stromen van levend water. En het was levend water daar in het badwater van Siloam. Want dat water werd door die ondergaardse gang van Hiskia, waar elke toerist wel eens doorheen gekropen is door die gang, dat doe je ook maar één keer in je leven. Maar goed, ik heb dat dan ook volbracht. Van buiten, waar die bron Gion is, die levert dat water en dat stroomt dan door dat kanaal. En dan komt dat in dat badwater van Siloam. Dat is levend water. Je kunt er niet aan twijfelen, de Heer Jezus heeft die woorden uitgesproken ter gelegenheid van die water, van die waterschepceremonie. En dan geeft hij als het ware de uitleg van dat waterschep. En hij zegt regelrecht, ik ben de ware bron van het levend water, van de zegen van God. Om nog eens die uitdrukking uit Deuteronomium 11 te gebruiken. De bron van de zegen des hemels. Wie als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. Maar het bijzondere is ook dit. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, niet stromen van levend water zullen in zijn binnenste vloeien. Dat is wanneer je drinkt. Wanneer je drinkt, dan komt er een stroom van water die je binnenste ingaat. Maar dat is niet het enige. Hier wordt gesproken ook over een stroom van water die uit je binnenste uitgaat. Met andere woorden. Zo iemand drinkt niet alleen van Gods wegen, ontvangt niet alleen de zegen van God, maar wordt zelf een bron van zegen. De biddag om het gewas is een vraag, is een bede aan God om te mogen ontvangen. Maar de Heer Jezus spreekt over hen die ontvangen en zelf gaan uitdelen. Om dat ten volle te begrijpen, denk ik, moet je weten dat in de Nieuwtestamentische leer wij eigenlijk nu al leven in het licht van dat Messiaanse Rijk. Wij zien niet uit naar dat Rijk in zekere zin, want wij beleven de geestelijke werkelijkheid daarvan vandaag al. Koninkrijk Gods is vrede, is liefde, vrede en gerechtigheid in de Heilige Geest. Vrede. En blijdschap in de Heilige Geest, zegt Romeinen 14 vers 17. Dat is een realiteit voor ons vandaag. Wij leven onder de heerschappij van Christus. Dat betekent wij leven onder de zegen des hemels. En dat niet alleen, wij zijn niet alleen ontvangers daarvan, maar uitdelers. Overal waar je een gelovige tegenkomt, die in betrekking tot de Heer Jezus staat, daar leeft zo'n gelovige in het genot van de zegeningen van het Vrederijk, nu al. Maar hij is ook een uitdeler. Hij is ook een verbreider van die zegen. Vanuit elke gelovige wordt er als een vlek om zich heen, wordt daar een zegen verspreid naar anderen toe. En dat is heel bijzonder. Dat betekent het Loofhuttenfeest voor ons vandaag. Zoals elke avondmaalsviering in feite een uitdrukking is, een weerspiegeling, een nieuwtestamentische weerspiegeling van de sedermaaltijd, van het Joodse Pesach. Zoals het leven naar de geboden van de Heer de geestelijke nieuwtestamentische tegenhanger is van dat feest van de wetgeving. Dat is voor ons het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. En zo is het Loofhuttenfeest voor de werkelijkheid daar waar gelovigen, volgelingen van de Heer Jezus, zelf uitdelers worden van de zegen die in Christus is. En zo wordt hier op dit hoogtepunt, een hoogtepunt, ons iets verteld over de diepste zin van het Loofhuttenfeest. Het andere hoogtepunt, zei ik, is Openbaring. Laat me tenslotte zonder commentaar die vers uit de Openbaring met u lezen en dan sluiten wij af. In Openbaring 7. Aan het slot van de grote verdrukking. Daar staat een grote menigte die niemand kon tellen. 7 vers 9. Uit elke natie en alle geslachten en volken en talen. Ze stonden voor de troon en voor het lam. Bekleed met lange witte kleren en met palmtakken in hun handen. Nou weet u waarom ze daar met palmtakken staan. Iedereen die het Joodse paasfeest meegemaakt heeft. En zelf de lulav in zijn hand heeft mogen vasthouden. De palmtak waaraan die andere takjes verbonden zijn, maar de palmtak is toch het belangrijkste onderdeel daarvan, die begrijpt wat hier gebeurt. Deze mensen gaan het Loofhuttenfeest in. En dan staat er dit.
in vers 15. Daarom zijn zij voor de troon van God en zij dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit zal zijn soeka over hen uitbreiden. God zelf zal in zijn tent in hun midden wonen. En ze zullen onder zijn beschutting worden gebracht. Zij zullen geen honger en geen dorst meer hebben. En de zon zal op hen geenszins vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. Weet u nog wat we lazen in Ezekiel 34? En hen leiden naar bronnen van levenswater. Weet u nog wat we lazen in Johannes 7? En God zal elke traan van hun ogen afwissen. En tenslotte uit Openbaring 21... Vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, gereed als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen, zie de tabernakel, de soeka van God. Hetzelfde woord als tent eigenlijk, een kleine slordigheid in de Telos vertaling. Dat is hetzelfde woord als tent in hoofdstuk 7. Zie de tabernakel of de tent van God, de soeka van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn, hun God. En hij zal elke traan van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geschrei, nog pijn zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Vers 6 in het midden, ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal hem die dorst heeft geven uit de bron van het water van het leven om niet. Altijd die link tussen het loofhuttefeest en de soeka van God en de bronnen van het levenswater. Wie overwint zal deze dingen beërven en ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Het zal een geweldige vreugde zijn straks dat loofhuttefeest op aarde mee te mogen maken. Maar het is ook al een geweldige vreugde om nu al door Gods genade te mogen leven in het licht van dat loofhuttefeest.